Yes, wat goed dat jij er weer bent.
Ik ben Koos Neuvel, ik ben schrijver en journalist. Ik heb 3 jaar geleden heb ik een boek geschreven. Toen is het gepubliceerd onder de titel Nora en Co. Het was onder de titel 7 meisjes in een eetstoornistragedie. Dat ging onder andere over de ziektegeschiedenis van mijn dochter Nora, die in 2016 overleden is. En ik beschrijf in het boek de 7 verhalen van meisjes die met wie Nora gelijktijdig in de kliniek heeft gezeten, van wie er 5 ook overleden zijn. En in mijn boek probeer ik te reconstrueren van wat er precies gebeurd is in de levens van die meisjes, maar vooral ook wat er gebeurd is in de behandeling. En probeer ik te zoeken naar mogelijke verklaringen wat er mis is gegaan.
Mijn naam is Isabelle Plasmeijer. Ikzelf ben ervaringsdeskundige. En daarnaast ben ik ook al meer dan 10 jaar ook werkzaam als therapeut. Ik ben zelf hersteld van anorexia en bulimia. Dus ik heb alle kanten van de eetstoornis gezien. En ik ben blij dat we hier samen zijn. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar ons dialoog. We hebben nog niet kunnen voorbereiden, dus het wordt interessant. Toch?
Nou, ik heb al eerder een podcast met Koos opgenomen. Dus ik weet al ongeveer wat Koos te vertellen heeft. Het is heel interessant. En ik vind, en van Isabel ken ik haar werk heel goed. En heel veel meisjes die bij haar in behandeling zijn, die ken ik ook. Dus dan word je daar wel blij van. Ik zal me eerst zelf voorstellen. Ik ben Peer van der Helm. Ik ben lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. Dat is een soort professor aan een hogeschool. Maar daarnaast ben ik ook een echte professor aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van zorg en onderwijs. En ik doe eigenlijk al sinds 2007 doe ik onderzoek naar kinderen die het niet getroffen hebben. En dat is een enorme hoeveelheid kinderen in Nederland. En dat is toch wel belangrijk om daar goed onderzoek naar te doen en om te kijken van hoe kan het beter. Ja, want dat is eigenlijk mijn opdracht. Heel veel van die kinderen zitten in bijvoorbeeld justitiële jeugdinrichtingen, maar ook in GGZ-instellingen waar ze niet uit mogen en gesloten jeugdzorginstellingen. En soms in gezinshuizen en open instellingen. En dan kijken we eigenlijk van hoe kan het nou beter. Nou, daar ben ik in 2007 daarmee begonnen. En je moet je voorstellen dat in die tijd heel veel kinderen die eigenlijk behandeling nodig hadden, in afwachting van hun behandeling werden opgesloten in een jeugdgevangenis. En ik was daar in de jeugdgevangenis, want daar deed ik onderzoek. En daar kwam ik ook die jongens, maar vooral heel veel meisjes tegen, ongeveer de helft meisjes. En daar ging het niet goed mee. Dus ik heb nog een aantal interviews die ik niet durf naar buiten te brengen. Zo erg was het soms. Dus ik was daar wel van geschrokken. En dan ga je dus verder onderzoek doen en op een gegeven moment merk je dus eigenlijk dat het niet goed gaat. Nou, dat wisten we eigenlijk ook wel, want de staatssecretaris die had ook gezegd dat het niet goed ging in die tijd. En de IGJ, de inspectie, die zei van het is een hellhole. En dan moet je je voorstellen, het waren meisjes, vaak meisjes met ernstige suicidale problematiek, snijden, etenproblemen. En die zaten daar maar in afwachting van hun behandeling en er was geen plek. En waar gemiddelde jongeren die een straatroof pleegt, ja, meestal 6 tot 8 weken in zo'n jeugdgevangenis zit, zaten de meisjes in afwachting van hun behandeling, dus soms jaren. En daar werden ze natuurlijk niet beter van. Het was geen plek. En ik ben in 2013 ben ik ook gaan werken in zo'n jeugdzorgplusinstelling om te kijken van wat kan er nu beter. En eigenlijk heb ik heel veel onderzoek naar gedaan om te kijken van kunnen we dat nou beter doen dan wat we zien. Hè? Dus vooral minder dwang. Nou, dat is niet gelukt. Nou, en op een gegeven moment kom je er dus eigenlijk achter dat die kinderen eigenlijk alles hebben. Dus, ik bedoel, sowieso hebben ze alle diagnoses die er te verzinnen zijn. Nou, dat zijn er in de DSM 541. En dus, kijk naar de film van Jason. En die had een feestje gebouwd met ballonnen en slingers toen hij zijn 12e diagnose kreeg. Nou, zo, en dat, dan vraag je je wetenschappelijk af, klopt dit eigenlijk wel? Moet je eigenlijk, kloppen die diagnoses eigenlijk wel? Nou, op het moment dat je Dus ik was een redelijk geachte onderzoeker, maar op het moment dat je dus vraagtekens gaat stellen bij die diagnose, dan heb je het echt verbruikt hoor in die wereld. En dan valt iedereen over je heen. Meneer, u bent slechts basispsycholoog. Of zo, weet je, dat kreeg ik een keer van een deskundige bij een rechtbank te horen. Nou, maar goed, weet je, op een bepaalde manier is het ook zo dat die kinderen, daar heb ik altijd al een zwak voor gehad. En het was erg moeilijk te verkroppen dat die kinderen ook doodgingen. En dat is best wel, klinkt hard, het is het ook. En dan ga je ouders interviewen, je gaat met ouders praten. En dan merk je hoe zwaar dat is. En ja, dan ga je denken, van, kan dat nou niet beter? Nou, dan ga je onderzoek doen, hè? Dus dat is mijn vak als wetenschapper. En dan ben ik als eerste, ik doe veel onderzoek naar effectiviteit van behandelingen. En we wisten al dat het daar niet zo goed mee gesteld was in Nederland, überhaupt niet. Maar oké, weet je, dus dan zijn we gaan kijken naar wat is nou de effectiviteit van de behandeling van die kinderen die eetproblemen hebben. En let op, ik heb het dus niet over een eetstoornis, hè? Ik heb het over een eetprobleem. Daar kom ik straks nog op terug. Nou, wij kijken naar al die verzamelanalyses, dat noem je meta-analyse. En van hoe effectief is nou de huidige behandeling in de 22 eetklinieken in Nederland als het gaat om anorexia? Bleek eigenlijk bijna nul te zijn. En als het nou één onderzoek was geweest, ja, één zwaluw maakt geen zomer, maar het waren er in totaal zijn het er nu vier. En die laten alle vier zien dat de huidige behandeling, zoals we dat nu noemen, eigenlijk niet effectief is. Nou, dat is best wel schrikken als je dat hoort. Dus de vraag is dan, hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk omdat bijna alle behandelingen die we in Nederland hebben zijn gestoeld op hetzelfde model. En een meisje, wat ook in mijn boek daar iets over zegt, die zegt, de huidige behandeling kon ik omschrijven als niet lullen, maar vullen. Nou, en dan zie je dus dat en die methode heeft een wetenschappelijke naam. En die wordt ook gekenschetst als de Maudsley-methode. En die Maudsley-methode gaat over zoveel mogelijk nadruk op aankomen leggen. Nou, oké. En waarom is die dan niet effectief? En we zijn dus daar natuurlijk naar gaan kijken. We hebben heel veel mensen geïnterviewd, ook behandelaars. En wat blijkt nou dat die Maudsley-methode, family-based treatment wordt het ook wel genoemd, gaat dus heel erg over aankomen. En waarom is dat nou niet effectief? Omdat het daar het probleem niet zit. Het probleem zit niet in afvallen. En dat, zo wordt het wel geframed. Maar als je dus heel veel van de jongeren interviewt, dan merk je dat daar het probleem niet zit. En natuurlijk waren er al andere mensen die al 10 jaar voor mij dat riepen. Maar dat durfde in Nederland bijna niemand te roepen. Ja, dan krijg je de wind van voren. Ja, Peer heeft makkelijk praten en Peer is maar basispsycholoog. En dat soort dingen krijg je dan naar je hoofd. Hè. Dus de discussie wordt uit de weg gegaan over argumenten. Maar het gaat met name om op de persoon spelen in plaats van op de bal. En dan lopen ze zelfs naar het CVB van mijn universiteit om te klagen over mij. Ze gaan dus niet met mij in gesprek. Dat is altijd een veeg teken als dat gebeurt. Hè. Dus als je niet met elkaar in discussie gaat, dan gebeurt er überhaupt niks. Nou, dus al die jaren gewoon met heel veel mensen gepraat, met heel veel jongeren gepraat, met ouders gepraat. En dan kom je toch een hoop ellende tegen. Hè. Van de 60 jongeren die ik de afgelopen jaar heb gevolgd, zijn zo'n 32 overleden inmiddels. Dat is best veel. En toen zei de staatssecretaris, toen ik het daarover had, dat ga je toch niet aan het grote publiek vertellen? En ik dacht van ja, maar als we het daar niet over mogen hebben, en als wij gewoon roepen, kom maar bij ons en dan kan ik jou genezen, terwijl het niet zo is, dan doen we iets niet goed, want dan, dat heb ik ook tegen de staatssecretaris gezegd, dan gaan we de discussie uit de weg en dan komen we niet verder. En dus we komen als eerste verder als we toegeven dat we het niet weten. En dat is eigenlijk de de stand van zaken van de wetenschap op dit moment. We weten het gewoon niet. En we hebben wel ideeën. En die staan ook in mijn boek. Hè? Dus wat ideeën staan erover. Maar ik kan niet zeggen dat dat nou evidence-based is. Hè? Dus dat weet ik gewoon. Ik weet het eigenlijk gewoon niet. Het is zo'n complex probleem. En dat we wetenschappelijk eigenlijk niet zo goed weten wat we ermee aan moeten. Daarom hebben we dus ook nog geen evidence-based behandeling. En iedereen die zegt dat het wel zo is, die liegt. Ik kom veel in het buitenland, in veel andere landen. En als je ziet dus dat het landen die een beetje op ons lijken, doen die ongeveer hetzelfde als wat wij doen. Maar met dat verschil is dat er in Nederland relatief veel kinderen in klinieken worden opgenomen. En die FBT, die family-based treatment, die was eigenlijk door Maudsley bedacht als een familiebehandeling. En die hebben wij gewoon allemaal overgezet naar de jeugdzorg plus in de klinieken. En ik vind dat een andere omgeving. Dat is hetzelfde als met sommige behandelmethoden die we uit Amerika over laten waaien. Die werken in Amerika wel en hier niet. Nou, op het moment dat je dus een methode ontwikkelt die speciaal is gemaakt voor familieomstandigheden. En je doet dat in een instelling, dan moet je niet raar kijken dat het niet werkt. En het is ook zo dat het nooit echt goed is onderzocht voor welke groep mensen het dan wel werkt, hè, bij FBT. Vandaar dat we dus zijn gaan kijken, wat werkt dan wel? En, nou, eigenlijk is er één belangrijk ding wat we nu weten, en dat is wel heel belangrijk, is dat bijna alle jongeren die lijden aan eetproblemen, en nogmaals, ik noem het dus geen eetstoornis, want het is geen stoornis, en we kunnen het in de hersenen ook niet terugvinden. Het is een copingmechanisme wat uit de hand is gelopen. En wat loopt er dan uit de hand? En dan blijkt dat er bijna al die jongeren last hebben van trauma. Nou, en dat trauma kan zijn vroegkinderlijk trauma, maar het kan ook zijn verwaarlozing, misbruik en mishandeling. En het kan ook zijn, en dat is vrij nieuw, microtrauma's. En microtrauma's zijn kleine trauma's die in je leven zich voortdurend door blijven gaan. En dan zien we vaak dat de jongeren die last hebben van die microtrauma's, zijn hele gevoelige jongeren. Daarom vind ik ze ook altijd zo leuk om mee te praten. Het zijn heel slim meestal en heel gevoelig. Het is dus leuk om met ze te werken. Het bleek dus dat die kinderen vaak allemaal heel slim en gevoelig waren. En tegelijkertijd zag je ook dat die kinderen vaak in hun leven constant het gevoel hadden dat ze ergens niet bij hoorden. En dat ze tegen dingen opliepen op school, bijvoorbeeld tegen competitie op school. Tegen het gevoel dat ze anders waren dan leeftijdsgenootjes. En door die gevoeligheid. En daardoor, en op het moment dus dat die kinderen dan uiteindelijk wat ouder werden, zien we op een gegeven moment dat ze vaak ook gehertraumatiseerd worden door bijvoorbeeld seksueel misbruik of andere problemen. En als al 20% van de meisjes in Nederland seksueel misbruikt is, dat zijn gewoon cijfers, harde cijfers. En dan weet je dat vaak gevoelige kinderen zijn die dan onderuit gaan. Nou, dat is een beetje wat we nu weten. En dan kun je eigenlijk bedenken dat wanneer je een behandeling daarop inzet, waar kinderen dus al zoveel last hebben van die gevoeligheid, van dwang om niet te eten, omdat het een copingmechanisme is, dan snap je wel dat wanneer we dus die kinderen behandelen met heel veel dwang, dat niet goed gaat.
Je had het over microtrauma, want het woord trauma kan ook nog wel soms voor sommigen heel erg schokkerend zijn. Ik denk dat het stukje van het gevoelige kinderen, als je als kindje dus aanpast. Dus je gaat je aanpassen. Je gaat iets, een deel van jezelf niet laten zien. Of je onderdrukt bepaalde behoeftes of verlangens of emoties. Omdat je daarmee denkt, nou dan helpen papa en mama. Want die hebben het al zo druk. Die hebben het al zwaar. Dus je gaat je als kindje soms ook aanpassen. Ik was zo'n kind wat heel zorgzaam was. Ik ben een van de 4 kinderen. En ik zou niet zeggen, nou ik ben zwaar getraumatiseerd. Maar als je dan later daarover na gaat denken, dat je denkt, goh, Ik heb me altijd niet goed genoeg gevoeld. En vanuit die angst werd ik heel perfectionistisch. Eigenlijk, wat ligt er dus onder perfectionisme? Ligt dus een enorme faalangst. En dan word je dus keer op keer, zoals Peer dat zegt, keer op keer kom je eigenlijk dezelfde ervaring, heb je dezelfde beleving in je leven. Ontmoet je de bepaalde personen. Ja, en dan kan het op een gegeven moment, dan heb je een soort van, dan creëer je eigenlijk zelf een trauma. Gewoon dat je je steeds maar aanpast. Dat je steeds op eieren loopt. Dat je je mening niet geeft. Niet voor jezelf opkomt. Ja, dat is echt heel erg zwaar. Dat is bijna verstikkend. Eigenlijk raak je vervreemd van jezelf. Dus ik was niet thuis in mezelf. Het was eng om alleen te zijn. Het was eng om met mijn eigen emoties te zijn. Ja, dus ik denk dat dat het microtrauma is. Zo ervaarde ik dat.
Ja, dat klopt. En alleen die term is nog relatief nieuw. Hè. Die is pas in 2016 door een psychoanalist bedacht. Maar het klopt wel. Hè. Dus je ziet gewoon dat er heel veel microtrauma's zijn. Dat zijn kinderen die eigenlijk in gewone gezinnen opgroeien, soms. Waar dus niet geslagen wordt, waar niet misbruikt wordt en dat soort dingen. Maar waar er wel een continue druk op die kinderen ligt. Nou, een tweede belangrijk punt is dat die kinderen natuurlijk heel veel dwang ontwikkelen om maar goed te functioneren. En we weten dat wanneer we dat gaan behandelen met dwang, dat je dwang op dwang stapelt en dat loopt niet goed af.
Eigenlijk heb je een soort van innerlijke onrust en je weet niet wat je ermee aan moet. Dan word je een beetje een soort van autistisch en je gaat dingen maar wegleggen of je gaat knopjes aan en uit of je ontwikkelt smetvrees. Dus dwang is in die zin ook echt een copingsmechanisme om die innerlijke onrust als het ware te temperen. Ja, dus je probeert jezelf te helpen met een heel eigenlijk slechte hobby. Ja.
En dan zie je dus ook dat heel veel van die kinderen dus ook de diagnose autisme krijgen.
Ja.
Want de verschijnselen zijn hetzelfde, alleen ze hebben het niet. Dus dat is best ingewikkeld. De volgende stap is natuurlijk, hoe gaan we dit oplossen? Van als we dit nou weten, dat dwang niet werkt en dat er vaak onderliggende trauma of microtrauma's onderliggen, een copingmechanisme, hoe gaan we dat dan oplossen? Nou, dus stap 1, geen dwang gebruiken. Nou, ik heb heel veel onderzoek gedaan in de jeugdzorg al sinds 2007. Ik ben nergens zoveel dwang tegengekomen als in de zorg voor eetproblemen. Echt nergens. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze in een Jeugdzorg Plus instelling een meisje 3 maanden tegen haar wil in coma hielden. Brachten en hielden. Ja, het is gewoon niet te geloven. Ik heb een meisje gekend die 2 jaar op bed vastgebonden heeft gelegen. En overal waar ik kom in het buitenland zeggen ze, doen jullie dat? Ik zeg, ja, dat doen wij. En dus eigenlijk nergens zoveel dwang als in de zorg voor mensen met eetproblemen. Een aversie tegen dwang, omdat ik eigenlijk wel weet vanuit de psychologie dat het niet werkt. Vandaar dat ik dus onderzoek gedaan naar die dwang. En vandaar die behoefte ook om dat boek te schrijven. Mm-hmm. Om mensen duidelijk te maken dat dwang niet werkt. Mm. Nou, de laatste stap is natuurlijk, wat werkt dan wel? Nou, eigenlijk hebben we wel een vrij goede theorie hierover. Dat is de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Dacey. Die is goed onderzocht, ook voor eetproblemen, maar ook voor andere gedragsproblemen. En die zegt eigenlijk, ieder mens, ook jullie allemaal, hebben 3 belangrijke psychologische basisbehoeften. En dat zijn verbondenheid, competentie en autonomie. Nou, dat is echt heel goed onderzoek. Dus, op het moment dat we dus te maken hebben met iemand met eetproblemen, en nogmaals, geen eetstoornis, dan is het dus eigenlijk zaak om die verbondenheid en die competentie en die autonomie te stimuleren. En hoe doe je dat? Nou, dat kun je dus doen door een stukje behandeling, zoals wat jij doet. En waarom ben je er goed in? Omdat jij in staat bent om een verbinding te maken met die jongeren. Daar ben jij goed in. Nou,
doe mijn best altijd.
Dat weet ik, ja. Van cliënten weet ik dat. Nee, dat is heel belangrijk. Hè? Maar daarnaast is het ook belangrijk om een stukje competentie op te bouwen. Nou, bij heel veel GGZ-instellingen is, je moet eerst beter worden, dan mag je pas naar school. En dat is natuurlijk gewoon, net als die dwang, is het eigenlijk precies tegenovergesteld van wat je zou moeten doen. Want het zijn vaak hele slimme kinderen. En op het moment dat ze naar school gaan, dan doen ze toch wat competentie op. Nou,
en dat is wel de balans. Hè? Je wilt ze niet onderprikkelen, maar ook niet overvragen.
Ja.
En dus weer die balans zoeken, maar zeker niet daaruit rukken, want dan ontstaat die kloof, wat jij ook in je boek schrijft, weer Koos, die kloof. En op een gegeven moment durven ze het leven gewoon helemaal niet meer aan te gaan.
Precies.
Ik werd ook sociaal onhandig. En dan moet je dat ook weer opnieuw leren.
Derde is autonomie. Ja. En heel veel jongeren die ervaren dat ze te weinig autonomie hebben. Omdat ze dus behandeling krijgen waar ze dus helemaal niks te zeggen hebben. En eigenlijk weten we dat dat voor iedereen slecht is in de behandeling. Maar bij deze jongeren gaat het ook regelrecht tegen een copingmechanisme in. Dus het werkt averechts. Nou, dat betekent, om het dan af te sluiten, wat moeten we dan wel doen? Nou, dat weet ik ook niet zo goed. Ik heb geen magisch toverstokje, maar ik weet wel dat er een aantal oplossingen zijn. Er zijn therapieën, vooral ambulante therapieën, waar je kinderen niet uit hun huis rukt, maar waar je dus ervoor zorgt dat ze thuis kunnen blijven wonen als dat kan. Dan hou je die verbondenheid met ouders bijvoorbeeld, maar ook met vriendjes en vriendinnetjes, dus leeftijdsgenootjes op school. Competentie, het is belangrijk om op school te blijven leren. En het is belangrijk dat jongeren zelf keuzes leren maken. Want wat jij net ook al zei. Nou, achter ons zit Noof. En kijk, die heeft een hondje op haar schoot. En dat is een psychosociale hulphond. En dat is precies wat er dus ook kan. Dus met een psychosociale hulphond heb je een stuk verbondenheid. Nou, die is gigantisch. Want die hond is onvoorwaardelijk, hè? Die keurt jou niet af. En die zegt niet als je sjoemelt met eten, wordt hij niet boos op je. Dus die hond is onvoorwaardelijk. Die geeft onvoorwaardelijke liefde. Dus we weten dat zo'n hond dat heel goed kan. En Noof die heeft ook haar eigen hond afgericht. En dat geeft je dan ook weer een gevoel van competentie. Als je dat samen met elkaar doet, geef je dat competentie. En het feit dat je met zo'n hond overal naartoe kan en mag en ook naar school maakt, dat je ook een stuk autonomie verwerft. Nou, dat is een voorbeeld van een oplossing die niet de oplossing is, maar zo moeten we verder blijven zoeken. En dat is eigenlijk mijn verhaal.
Dan sluit ik aan op datgene wat jij, Peer, verteld hebt over de effectiviteit van de behandeling waarvan jij hebt gezegd van dat die nul is. En daar ben ik van nabij inderdaad ook wel achtergekomen dat zo is. Alleen helaas in mijn geval dat het eigenlijk te laat is gebeurd. Dat ik pas achteraf heb kunnen reconstrueren wat er niet goed is gegaan. En dat heb ik in mijn boek proberen te doen. Want in eerste instantie denk je dat het goed is als je kind bij een GGZ-kliniek komt waar een eetstoornis wordt behandeld. En je denkt van daar is ze in goede handen. Daar weet ze hoe het gaat. En vervolgens merk je als je kind daar in behandeling komt, dat het niet goed gaat, dat ze achteruit gaat. En dan denk je in eerste instantie van, oh, maar dat komt door de ziekte zelf, dat ze achteruit gaat. En er moet ook meer behandeling op worden gezet. Meer dwang moet er ook op worden gezet, desnoods. En blijft ze steeds verder achteruit gaan in die kliniek. En dat gaat dan van kwaad naar erger. Op een gegeven moment gaat ze dan wel weer, wordt het dan in zekere zin wel weer iets beter. In de zin van dat ze aankomt in gewicht. Maar eigenlijk gaat het in geestelijk opzicht helemaal niet beter met je dochter. Uiteindelijk is mijn dochter dus in 2016, een dag nadat ze 18 is geworden, overleden. Een beetje in diezelfde periode zijn nog een heel aantal andere meisjes overleden. Inmiddels weet ik dat er 10 meisjes met wie Nora gelijktijdig in de kliniek heeft gezeten, overleden zijn. En nu wil ik niet zeggen dat het allemaal de schuld is van de kliniek, dat ze direct ervoor verantwoordelijk zijn. Maar ik denk wel dat ze in de kliniek slechter zijn geworden in plaats van beter. Dus dat de effectiviteit minder dan nul is. Dat het echt ver in de min is. En ja, hoe komt dat? Dat het in de kliniek daar zoveel slechter is gegaan met Nora en met haar en veel van haar lotgenoten. Nou, er zijn eigenlijk 4 verschillende factoren die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. En de laatste is, en goed, daar hebben we al een beetje over gehad, is eigenlijk de belangrijkste. Maar de eerste 3, dat is dat er in zo'n kliniek, dat er een enorme competitie tussen meisjes bestaat. Dat er een race naar de bodem plaatsvindt. Het is echt een heel ongezonde situatie wanneer een heel aantal meisjes met ernstige eetproblemen bij elkaar zet. En dan drukken ze elkaar naar beneden toe. En dat is niet een soort ijdelheid om er maar het slechtste aan toe te zijn. Het is uit een soort minderwaardigheidsgevoel van als ik er niet het slechtste aan toe ben, dan ben ik het niet waard om voor gezorgd te worden. Dus op die manier krijg je inderdaad zo'n race naar de bodem toe. De tweede belangrijke factor is dat het leven in een eetstoornis-kliniek alleen maar om eten draait. Je moet je voorstellen, er zijn 6 eetmomenten op een dag. In de uren daaraan voorafgaande leven de jongeren in spanning naar het eetmoment toe. Dat eetmoment wordt ook enorm opgerekt, allemaal duurt enorm lang. En vervolgens moet je 2 uur lang moet je dan rusten. Moet je heel stil zijn, mag je heel weinig bewegen. De wc wordt afgesloten, want stel je voor dat je alles weer uit zou gaan spugen. Dus dat alles draait om eten. En in die zin wordt de obsessie met eten die er toch al was in de eetstoorniskliniek alleen maar versterkt, groter gemaakt. In plaats van kleiner gemaakt. Want dat is denk ik heel belangrijk om die eetproblematiek niet groter te maken dan die is. Dat je juist ruimte probeert te creëren voor andere zaken in het leven dan alleen eten. De derde belangrijke factor is, daar hebben we het ook al eventjes over gehad, van als je in zo'n kliniek zit, en de eerste keer dat mijn dochter erin zat, toen heeft ze daar 9 maanden in gezeten, word je helemaal afgesloten van de buitenwereld. En dat leverde bij Nora een enorme angst op om uiteindelijk, toen ze weer uit de kliniek vandaan kwam, om weer deel te gaan nemen aan het leven in de gewone wereld, om weer naar school te gaan, om contact te krijgen met haar gewone vriendinnen. Dus dat versterkt het gevoel, versterkt de behoefte om deel uit te maken van die eetstoorniswereld. Dat is een veilige wereld. Daar weet je wat je aan elkaar hebt. Het is eigenlijk een hele ongezonde wereld is dat bij elkaar. En de vierde belangrijke factor, dat is inderdaad die drang en dwang. De hele behandeling bij eetstoorniskliniek is gebaseerd op drang en dwang. En dat gebeurt al, niet alleen in de kliniek zelf, maar het begint eigenlijk al bij het allereerste begin van de behandeling. Wanneer je als ouders ook een lijst meekrijgt met 6 eetmomenten. Waarbij je verondersteld wordt om als ouder naast je kind te gaan zitten en erop toe te zien dat je kind datgene wat voorgeschreven is ook precies zo naar binnen werkt. En dan gaat het eigenlijk op dat moment helemaal mis. Omdat je dan als ouder in de rol van cipier wordt gedrongen. En dat zorgt voor een grote afstand tussen ouder en kind. En dan gaat je kind zich tegen jou afzetten. Die wil niet dat precies voorgeschreven wordt wat ze moet eten. Want de verantwoordelijkheid voor het eetgedrag wordt eigenlijk van een jongere wordt dan afgepakt. En dat is juist iets wat je eigenlijk nooit moet doen in dat soort gevallen. Want ja, het zijn bijna altijd meisjes met een sterke behoefte aan controle. En het eetgedrag, dat is eigenlijk het enige waar ze dan nog controle over hebben, naar hun eigen gevoel. Ik heb een meisje horen zeggen van, mijn eetgedrag was het enige houvast in mijn leven. En als je dat enige houvast van iemand gaat afpakken door iemand te dwingen om een bepaalde hoeveelheid eten te gaan tot zich te nemen, dan heb je als gevolg dat iemand dat houvast op een andere manier gaat terugpakken. Dus nog strenger te worden in het eetgedrag, om nog minder te gaan eten, nog rigider daarin te zijn.
Of koos, dan ontstaat er dus juist automutilatie of dwang. Dus dan zie je dat die andere manifestaties zich eens ontpoppen.
Precies, ja. En dat komt er dan bij. En dat is eigenlijk een soort eerste begin is dat dan. En vervolgens kom je op de escalatieladder van drang en dwang kom je dan terecht. Kijk, thuis hou je dat niet goed meer uit. Want er ontstaan steeds meer spanningen tussen jou als ouder en tussen het kind. En op een gegeven moment kom je dan in de eetstoorniskliniek terecht. En daar wordt iemand helemaal onderworpen aan allerlei mogelijke vormen van bestraffingen en beloningen. Van wat mag je wel doen en wat mag je niet doen. Je mag zoveel mogelijk zitten, je mag niet staan, je mag niet alleen met koud water douchen, je mag alleen nog maar 2 keer op een dag wandelingetjes maken van 20 minuten. Dus allemaal wordt heel strak gereguleerd en zo zie je een soort escalatie van de dwang hier dan. Met als gevolg dat er ook een steeds sterker verzet daartegen komt. En dan kom je uiteindelijk terecht op de zondevoeding die dan soms ook
gedwongen wordt toegediend in de zin van dat een kind gefixeerd wordt. En daar zit dus een heel proces, gaat daaraan vooraf, dat eigenlijk al begint op het moment dat je als ouder begint mee te werken aan de controle op je kind. En ja, dat is een soort mechanisme wat daarin zit en wat het heel moeilijk is om dat in te zien, ook omdat het stapsgewijs gebeurt. Je wordt eigenlijk als het ware als ouder medeplichtig gemaakt aan die vorm van dwang. En je denkt bij iedere stap van, nou, het zal ook wel noodzakelijk zijn. En ja, dat zijn de zaken die het gewoon heel moeilijk maken om tot herstel te komen. En die naar mijn idee ook volkomen contraproductief werken. Die het herstel belemmeren in plaats van het herstel bevorderen.
Groot dilemma, want wat jij beschrijft, als je dochter dan eenmaal dat punt heeft bereikt,
ja.
in die ziekte of coping, hoe je het ook noemt, en dan sta je ook als hulpverlener soms voor een dilemma. Want ja, je hebt over drang en dwang en het begint soms al met nee, je mag niet naar school of nee, we brengen je wel naar school. En dus dat verzet, ik noem het ook wel van die kleine rebels zijn het, zo van ik doe het lekker op mijn manier. En nu heb ik nee gezegd, dus nou moet ik daarbij blijven, dan ga ik ook niet meer ja zeggen. Dus ze zijn ook zo sterk. En dan is het dus ook een groot dilemma als je dus eenmaal als kinderarts of hulpverlener ergens aan het eind van de rit kom je dan een meisje tegen of een jongen ook, natuurlijk kan ook. Dan staan ze eigenlijk hun ook een beetje schaakmat. Dus ik heb wel het gevoel dat we allemaal soms een beetje schaakmat zijn en de eetstoornis is dan de tool. Het is het touwtrekken met elkaar. Terechte vraag van moeder, ja. Van als je kind eenmaal zo slecht is, dan ontkom je er eigenlijk niet meer aan, want anders gaat de hartslag naar beneden en dadelijk sterft mijn kind. Dus eigenlijk is zo'n vraag van, wat moet je dan? Moet je dan die dwang weigeren? Of ja, moet je het dan, ja, dat is een dilemma. Jij wil daar ook iets op zeggen? Ja.
In sommige wetenschappelijke literatuur en in veel klinieken wordt dan gezegd, omdat je te weinig voedingsstoffen hebt, ben je niet meer wilsbekwaam. En moet je ingrijpen en moet je dwang gebruiken. Dat is een beetje de verklaring. Maar iedere derdejaars geneeskundestudent die weet dat het lichaam altijd tot op het laatste moment de vitale organen, namelijk hersenen, lever, nieren en hart, van voedsel zal, of van zuurstof zal blijven voorzien. Die kinderen zijn helemaal niet wilsonbekwaam. En ja, op een gegeven moment, als je dus bij een hele lage BMI, dan begeven die organen het uiteindelijk wel. Maar dan zit je echt wel bij een BMI van 8 of 9. Maar daarboven zie je dus eigenlijk dat kinderen dat nog heel goed kunnen nadenken en nog heel goed kunnen functioneren. En je kunt er ook heel goed mee praten. Maar het is niet zo dat bij die lage BMI dat ze wils onbekwaam zijn. En er is wel een proefschrift over verschenen wat ik ook gelezen heb. En dat is eigenlijk niet, dat klopt eigenlijk niet wat daarin beweerd wordt, dat de jongeren wils onbekwaam zijn. Het is wel zo dat er sprake is van heel veel dwang. Maar als we dan eens gaan kijken naar een flink deel van de wereldbevolking zit op een heel laag BMI. Die gaan het toch ook niet allemaal wils onbekwaam verklaren. Ja, dat klopt dus niet. Maar het wordt wel als zodanig geframed om dwang te kunnen rechtvaardigen. En dat is ingewikkeld.
Het zijn ook wel reële dilemma's hoor, waarvoor je komt te staan. Wat ik bijvoorbeeld bij een goede vriendin van Nora ook heb meegemaakt, is dat op een gegeven moment ging het zo slecht met haar dat ze de controle over haar lichaam begon te verliezen. Dat ze haar ledematen niet meer in bedwang had. En dat was voor haar eigenlijk een soort kantelmoment. Als jongere wil je heel graag de controle over alles en nog wat houden. En op een gegeven moment merk je dat niet meer kan, dat het niet meer lukt. En op dat moment gebeurde het dat ze eigenlijk toch weer een soort van wens begon te krijgen om weer te gaan herstellen. In ieder geval dacht ze van, ik ga in ieder geval nu weer eten. Het is nog een heel lang proces geweest dat ze uiteindelijk weer hersteld raakte. En daar is ook heel veel tijd overheen gegaan. Maar soms moet je jongeren ook een beetje in de buurt van die afgrond laten verkeren om zelf ook de weg naar boven weten te vinden. Ook omdat de prijs heel erg hoog is als je het anders aanpakt. Want ja, kijk, datgene wat er altijd gezegd wordt door artsen, is van, ja, ik moet het doen, want als ik het niet doe, dan gaat een meisje dood. En wat er dan vaak ook aan toegevoegd wordt, wat er dan gebeurt, is dat ik dan voor het medisch terugcollege kom. Ja. Maar wat ze dan niet zien, en dat is, zijn ook al heel veel verhalen wat ik, die ik zelf al gehoord heb, van dat ze in ieder geval wel kortstondig een stukje van de afgrond weggetrokken worden, maar dat ze door de behandeling dusdanig getraumatiseerd raken en dat ze soms vele jaren later alsnog komen te overlijden. Dat is eigenlijk ook weer, dat is ook weer een prijs die je moet betalen.
Als de arts tegen je zegt van ik moet, we moeten wel, want anders dan gaat ze dood. Hè? Dat is wat je altijd hoort. De andere kant van trauma, de meer trauma bovenop gooien door heel veel dwang, leidt op een gegeven moment zeker tot overlijden. En dus het is een soort wisselwerking waarvan we eigenlijk nu wel weten dat wat het allerbelangrijkste is om, en dat staat ook in de GGZ-richtlijn eetstoornissen, om zoveel als mogelijk de autonomie van de cliënt te blijven waarborgen. Dat staat er niet voor niks. Kijk, dat we het niet doen, die dokters. Ja, maar dat staat gewoon letterlijk in die richtlijn.
Ik denk dat we dat allemaal ook trachten. Maar als je dus als arts of wie dan ook dan een kindje krijgt in je praktijk, of een volwassene, of een jongen of meisje, wie dan ook, dan staan ze ook al bijna schaakmat. Dus we moeten, zoals Co zegt, echt helemaal aan het begin van waar het is ontwikkeld. En dan hebben we dus te maken met school, het hele maatschappij, al die mensen. We moeten dus allemaal stoppen met drang en dwang, denk ik.
Nou ja, dat zou wel voor heel veel kinderen zou dat een hoop schelen.
Maar dat, ik vind het echt een dilemma. En ik vind het ook ook voor ouders, die moeder die vraag stelde, van ja, het is ook een vraag van, doe ik het wel goed als ouder? Dat is ook de vraag. Waar doe ik nou goed aan? En want je hebt je verantwoordelijkheid voor je kind. Dat gaat ook gepaard met schuldgevoelens. Ja, waar doe je nou goed aan?
Het enige antwoord wat ik weet, hè, is dat, dus dat dwang niet werkt. De kinderen die zwaar getraumatiseerd raken door de behandeling, die overleven het meestal niet. En als we dan kijken naar wat werkt dan wel, hè, dan kom ik toch weer terug op die verbondenheid, competentie en autonomie van de zelfdeterminatietheorie. En daar kan je dus wel heel veel binnen dat, kun je heel veel regelen. En wat, je dus, wat we dus in de praktijk zien, als je daarop inzet, in plaats van op dwang, zijn de resultaten uit het onderzoek wat wij hebben gedaan beter. Ik wil niet zeggen dat ze het allemaal halen, maar de resultaten zijn wel beter. Kijk, in Nederland zijn we geneigd om in behandeling van een stoornis, daar hebben we het medisch model toe te passen. Dat is de juiste diagnose met de juiste behandeling levert genezing op. Nou, dat weten we van psychische problemen dat dat niet zo werkt. Daar is heel veel over geschreven. Maar wat, je dus, wat wel werkt is die verbondenheid en die competentie en die autonomie stimuleren. En hoe je dat moet doen, dat is ook een kwestie van maatwerk. Gewoon goed gaan zoeken van wat past nou bij jou. Het is een combinatie van zaken die je dus eigenlijk wil inzetten om die verbondenheid en die competentie en die autonomie te bereiken. En dus ik ben niet heel erg somber. Ik denk dat we in de komende jaren echt wel meer inzichten gaan bereiken om hier beter mee om te gaan. Daarom heb ik het boek ook geschreven. Maar het blijft een heel lastig iets. Het blijft iets wat ik nu nog niet echt goed weet. Maar ik denk wel dat we er in de toekomst gaan komen. En op het moment dus dat we deze jongeren meer ambulant gaan behandelen, zoals Isabel doet, zodat je kinderen niet bij hun ouders hoeft weg te halen, dan kan dat enorm schelen. Dan hou je die verbondenheid.
Een beetje het pijnlijke wat er gebeurt in de loop van zo'n proces. En dan merk je ook dat er tegen wil en dank ook een soort afstand begint te ontstaan tussen jouzelf als ouder en je kind. Je stemt in met iets van dat heb ik toch al gedaan, hoewel ik er zelf verder geen zeggenschap over had, over die dwangbehandeling. Want dat werd gezien als een medische beslissing. Maar ik stemde er op dat moment mee in. En dat voelt dan toch als bijna als een vorm van verraad ten opzichte van je kind achteraf gezien. En dat maakt het ook wel pijnlijk. En achteraf denk ik ook dat het voor mijn dochter Nora ook slecht is geweest. Van dat mogelijk, maar dat kan ik ook achteraf niet zeggen van of het zo is. Van dat ze het misschien ook door haar ouders toen in de steek gelaten voelde. En dat is inderdaad ook het pijnlijke, van dat die dwang eigenlijk ook een soort afstand creëert. Van, dat een jongere het gevoel krijgt, de hele wereld is tegen mij. Iedereen wil mij iets opdringen. En dat maakt het ook allemaal nog weer slechter en beroerder.
Ik moet herstellen. Dus dat het woord herstel krijgt al zoveel weerstand. En dan moet ik herstellen. En dan? Alsof dan alles beter is? Dan heb ik superveel zelfvertrouwen. Dan is mijn leven fantastisch. Nee, natuurlijk niet. Dus hè, het leven aangaan. Kleine succesmomentjes. Je weer fijn voelen bij iemand. Dat die angst voor afwijzing zakt. Dat je voelt, oh, ik ben eigenlijk wel goed genoeg. Hè, dan is herstel ook wordt steeds minder eng. Dus op het moment dat cliënten bij ons komen, wij roepen ook niet, jij moet genezen, je moet beter worden. Ik merk dat het veel beter werkt als je zegt, van mij hoef je niet te herstellen hoor, maar waar wil jij aan werken? Ja. Maar dan zit je natuurlijk in een ambulante setting, waarbij je inderdaad zegt, we gaan op maat gemaakte behandeling doen. Wat is jouw hulpvraag? Waar wil jij mee geholpen worden? Waar worstel jij mee? Wat is dat? En daar ga je dus achterkomen. En ik zeg ook altijd, de functie van de eetstoornis zou de koers van de behandeling moeten bepalen. Dus als er systemische problemen zijn, pap en mama hebben veel ruzie en er is heel veel stress en het kind probeert met de eetstoornis eigenlijk de aandacht van de potentiële echtscheiding af te wenden naar zichzelf. Dus het kind offert zichzelf op. Dat doen we in een systeem. We offeren ons op als kinderen. Dus als dat de functie van de eetstoornis is, wat heb je dan eraan om aan te komen? Nee, dan moet er eigenlijk een goede systeemtherapeut zijn die met dat gezin gaat werken. Dus dan heb je wel family-based therapy nodig. Maar als de eetstoornis heel erg gaat over ik ben gepest en dat gaat zo over trauma, dan zul je dat kind dus moeten leren hoe ze voor zichzelf opkomt. Dan ga je dus met bijvoorbeeld EMDR of een andere traumatherapie, ga je proberen dat stukje te helen en sterker te maken. Dus ik denk dat die functie van die eetstoornis, en dat is dus voor iedereen anders, en daarom kun je niemand door zo'n mainstream behandelprogramma duwen. Want dan ben je aan het eind, ben je bij een finish en denk je, nou, ik ben niet geholpen, want dat stukje is niet...
En eigenlijk is EMDR ons meest succesvolle behandelprogramma wat er überhaupt is. Blijkt dat het voor ongeveer 36% van de jongeren heel goed werkt. Dus dat is een enorme stap vooruit, hè? Dus daar moeten we echt blij mee zijn. Maar voor de overige 60% lijkt het niet te werken. En dan moet je dus op een andere manier gaan kijken, wat werkt dan voor dit kind wel? De enkelvoudige trauma's die de jongeren hadden, zijn over het algemeen met EMDR vrij goed op te lossen. Alleen de trauma's die ze opgedaan hebben in de jeugdzorg en in de klinieken, die blijven. En dat is ingewikkeld. Hoe dat precies kan, weet ik niet zo goed. Ik denk zelf dat dan die trauma's zich over een hele lange periode, nou, je had het over 9 maanden. Hè, dus dat zijn lange periodes waar je je constant machteloos voelt. Nou, dat is een iets waar PTSS heel goed bij gedijt. Dat is wel ingewikkeld, hè, dat we met EMDR dus niet alle trauma's kunnen bereiken.
EMDR is inderdaad iets wat ik zelf ook inzet als therapeut. Alleen we vergeten dan ook weer dat het lichaam ook trauma opslaat in onze cellen. Dus ons zenuwstelsel, hè, voor degene die daar iets over weten, de nervus vagus, het parasympathische systeem. Dus we zitten heel erg samen een soort van strak. Dus dan kunnen we dat cognitief of met onze gedachtes of CBTE of wat dan ook, kunnen we die overtuiging weer omdraaien. Ik ben nu veilig, er is niks aan de hand. He? Maar dan nog, dat lijf reageert, dus dat geluid bijvoorbeeld van die ambulance, een bepaalde geur, een bepaalde opmerking, een woord, een bepaalde kleur zien, en het lijf, bam, schiet in dat trauma. En daarom denk ik dat naast de EMDR, bij sommige jongens of meiden, ook lichaamsgerichte traumatherapie heel belangrijk is. En dan kom je bijvoorbeeld uit bij TRE, dat zijn tension release exercises, waarbij je letterlijk het trauma uit je lijf gaat trillen of schudden. Maar ook ademhalings- of andere co-regulatietools. En er zijn nog veel meer dingen. Maar het moet ook weer passen bij die persoon. De ene zegt, ik ga mediteren. De andere die gelooft in een god en die gaat heel vaak naar de kerk. He, dus het zijn zoveel verschillende dingen waar ik, dat is mijn ervaring met al die cliënten die ik meer dan 10 jaar nu heb begeleid, dat het ook elk verhaal, elk herstelverhaal is zo anders.
er sprake is van veel stress en veel dwang, dan zie je dus dat die cognitieve vertekeningen groeien. En daar kan je als therapeut kun je ook iets mee.
Nou ja, wat, ik vind dat altijd interessant. En sommigen krijgen dan het label BDD, Body Dysmorphic Disorder. Dan heb je dus een vertekend zelfbeeld. Daar zijn ook hele behandelingen voor. En wat ik altijd cliënten vraag is, ben je dik of voel jij je dik? Nou, ben ik. Ik zeg, oké, maar hoe kan dat dan als je maatje 36 hebt of 34 of maat 148 van de H&M, van de kinderafdeling? Ja. Nee, oké, ik voel me dik, zeggen ze dan. Oké, ik zeg, hoe dik voel jij dan? Want het is jouw gevoel. Daar kan ik niks van vinden. Dat is jouw gevoel. Dat is jouw waarheid. Maar je bent het niet. Dus daar kun je dan al, vind ik, met die woorden speel je dan. Dus je reframed het meteen. En mijn ervaring is, dat gevoel is vaak ook opgeslagen emoties. Dingen die ze niet uit de binnen houden. Alles maar internaliseren. Dus ze zitten letterlijk vol met onverwerkte shit. He, ik ben er dik van. Ik zit er vol van. Ik kan mijn gal niet spugen. Steen op mijn maag. Ze zitten gewoon letterlijk vol. Van al die emoties. Van dingen die ze niet durven zeggen. Niet durven uiten. Mensen die hersteld zijn, voelen zich vaak een stuk lichter. Verlicht. Ik ben zwaarder, maar ik voel me lichter. Dus op die manier kijk ik er dan ook wel eens naar. En iemand die daar ook onderzoek naar gedaan heeft, is Anouk Keizer van de Universiteit Utrecht. En die heeft mensen dan ook met een bril op zo zichzelf laten lopen door zo'n 3D. En dan moesten ze aangeven hoe dik dat ze waren. En dan sommige meisjes, die moesten dan door een poortje lopen. En die gingen dan zo aan de zijkant lopen, want die voelden zich heel dik, maar die waren dat helemaal niet. Dus de wetenschap is daar ook nog steeds mee bezig. En hebben we nog niet echt een antwoord. Maar mijn ervaring is dus ook wel vaak dat jongens en meiden eigenlijk gewoon vol zitten met allemaal emoties. En zegt daardoor dus echt, ik voel me dik. Ja, waar voel je je dan dik van? Ik voel me zo zwaar. Waar voel je je dan zwaar van? Dus eigenlijk gaat het gesprek vaak veel meer over die emoties of emotieregulatie dan het stuk dik. En ik denk ook dat je als therapeut niet moet laten verleiden door die opmerking. Ja, ik ben echt dik. Dus, ja nou hè. Dan mag je toch nog steeds leven. Je mag nog steeds bestaansrecht, al zou je dik zijn. Maar in principe, ik probeer dat natuurlijk wel een beetje uit te dagen. Een beetje provocatief, want iemand met maatje 34 is natuurlijk niet dik. En al ben je dus te zwaar of heb je overgewicht. Want die mensen begeleiden wij ook binnen ISAPower dan. Ja, dan is dat zo. Ja, dus sommige mensen moeten aankomen om gezond te worden. Sommige mensen moeten afvallen. Maar ze hebben inderdaad vaak allemaal een vertekend zelfbeeld. Mensen die vaak heel zwaar zijn, die zien zichzelf vaak lichter. Nou, dat krijg je een soort van een cognitieve soort van verdraaiing. Zo van, ik bagatelliseer het gewoon lekker voor mezelf, want dan valt het allemaal wel mee. Dat hoeft niet te veranderen. Dus dat speelt ook mee. Dat valt mij ook heel erg op.
Een van de grote problemen, dat als je eenmaal die escalatieladder opgegaan bent, dat het eigenlijk steeds erger wordt. Dat heb ik bij mijn dochter ook gemerkt. Die kwam op een gegeven moment, kwam ze inderdaad wel, ja, omdat ze pillen ingenomen had, maar niet extreem veel pillen. Het was wel duidelijk dat het niet echt dodelijk zou zijn. Werd ze ja, opgenomen, kwam ze op een gesloten afdeling terecht. En wat je dan inderdaad ziet, dat het van kwaad naar erger toe gaat. Van in eerste instantie werd Nora drie keer op een dag rondom de eetmomenten vastgebonden. En dan werd vervolgens haar voeding toegediend. En ja, ja, goed, misschien heb je dat ook zo meegemaakt, van dat vastbinden, ja, dat is ook een afschuwelijk proces. Omdat je dan echt door een aantal verpleegkundigen vastgepakt wordt, in de houtgreep wordt genomen, naar het bed toegesleurd wordt en getild wordt en vastgebonden wordt. En vervolgens word je dan, de voeding krijg je dan toegediend. Ja, dat is natuurlijk een enorm pijnlijk en traumatiserend proces waar je dan in terecht komt. En wat is het gevolg daarvan? Van die lichte suicidale gevoelens, die worden alleen maar erger. En wat je dan vervolgens ziet, is dat ze durven haar niet meer los te maken. Want op het moment dat ze dan uit je riemen, van je riemen ontdaan wordt, dan onderneemt ze pogingen om een einde aan haar leven te maken. Maar ja, hoe komt dat? Omdat ze zo vreselijk behandeld wordt, omdat het zo traumatisch is dat ze vastgebonden wordt. En wat ze vervolgens doen, is dat ze haar permanent vastbinden. En dat is bij mijn dochter ook een hele tijd lang gebeurd, dat ze 24/7 vastgebonden is. Nou, je moet je voorstellen van ja, dat het natuurlijk helemaal afschuwelijk is.
En wat voor effecten dat op iemand heeft. Dat iemand helemaal extreem suicidaal wordt. En dan zit je in een, kom je in een klem te zitten waar bijna geen weg meer terug is. Omdat men bang is daar zo in het ziekenhuis van op het moment dat wij die riemen bij haar weghalen, gaat ze onmiddellijk een zelfmoordpoging ondernemen. En dus laat men nog maar weer een tijd lang haar vastgebonden. En dat zag je ook in een documentaire die een paar jaar geleden op televisie is geweest. Dat in een documentaire werd ook gezien dat een meisje anderhalf jaar lang al vastgebonden lag vanwege dat suïcidegevaar. Dus als je eenmaal op dat pad gaat begeven van die dwang, dan kom je in dit soort toestanden terecht. En het is heel moeilijk om dan nog weer een stap terug te zetten, om haar van haar heen te doen, om haar te ontketen.
Koos, jij noemt het ook, dan word je in die fuik gezogen en dan kom je er eigenlijk niet meer uit. En dat is denk ik de vraag ook die moeder nu heeft. Ja, maar hoe gaan we dan hier nu uitkomen? Want we staan allemaal nu een beetje met onze rug tegen de muur. Je omschrijft het ook, en mijn dochter is ook een soort van kat in het nauw. Het lijkt wel een beest, maar wild.
Zelfs in een situatie waar iemand er extreem slecht aan toe is, als je eruit haalt en je zorgt ervoor dat er wel goede zorg gecreëerd wordt, waarbij niet alles gericht wordt op het weer aankomen, op gewichtsherstel, maar dat je ook kijkt naar die onderliggende mechanismen, dat zelfs in zo'n extreme situatie is er altijd nog wel weer verlossing mogelijk. En dus dat is het hoopgevende. En daar zijn ook genoeg gevallen van bekend. Van mensen, van jongeren die in een dergelijke hopeloze situatie zich bevonden. En die er toch bovenop zijn gekomen.
Het is wel belangrijk dat je eigenlijk uit die situatie dus ook komt. Wat ik gemerkt heb, is dat als je eenmaal dus daar zo helemaal in zit. Is niet dat ze op een dag wakker wordt, nou ik ga nu meewerken. Ja. Dus wat je heel veel ziet is dat op een gegeven moment ouders of kind zeggen, maar ook hulpverleners soms van, misschien is het toch maar beter dat je het even thuis probeert. Of we noemen het bezinningsverlof of ja, ga thuis proberen. En dan zie je soms dat het kind denkt, oh maar nu ben ik uit de situatie, niemand kijkt naar mij. Oké, nu ga ik het anders doen. En dan kom je dus, ja dan heb je er een kans en dat is er vaak een opening.
Het blijft altijd een opgave met risico's, hè? Dus niemand van ons heeft een gouden toverstokje om te zeggen van nou is ze genezen. Maar we zien wel in de praktijk dat de jongere het uiteindelijk zelf moet doen. Moet zelf die knop omzetten, zeg ik maar altijd maar. Maar dat betekent ook dat je iemand de kans moet geven om die knop om te zetten. En als je dat niet doet, toevallig had ik werk op Schaak en Bos, dus gesloten jeugdzorg in Leidschendam-Noord. En dan hadden we dus met de behandelstaf vandaag toevallig een discussie over drie van die meisjes die dus nu één op één begeleid worden. Hè. Dus dan is er eigenlijk constant tot in de wc toe en onder de douche een medewerker bij. Dus ik heb ook gezegd van ja, weet je, dan geef je dus alle verantwoordelijkheid voor zichzelf, neem je uit handen. En dus we noemen dat zelfregulatie. Zelfregulatie, sociaal en cognitief, is wat je uiteindelijk wil bereiken, dat je het zelf gaat doen. Maar op het moment dat je dus één op één gaat begeleiden, hè, want dat is het nieuwe toverwoord bij de gesloten jeugdzorg, op het moment dat je dat gaat doen, dan ontneem je iemand alle vormen van zelfregulatie. Nou, en dan kom je dus ook niet meer uit. Hè? Dus wat het, vandaag heb ik ook gezegd in de stafbespreking, het duurde al zo lang met die drie meiden hier bij ons, daar komen we dus niet meer uit, dat blijft. Ja, dus we zullen stappen moeten zetten om dit af te gaan bouwen. En dat is voor de medewerkers heel moeilijk, hè, want die lopen ook met samengeknepen billen daarom. Voor de meisjes is het heel moeilijk. En voor de ouders is het nog heel moeilijk, want die denken, mijn kind is daar veilig. Nou, dat is er niet. Maar dat is wel iets wat, ja, niks is veilig op het moment dat iemand 24 uur per dag bezig is om te kijken van hoe kan ik mezelf ophangen. Dus dat zijn hele ingewikkelde dilemma's waar je ook de medewerkers enorm zal moeten coachen om dat stap voor stap weer af te bouwen. Medicatie werkt voor ongeveer 20%. Ja, dat zijn de meta-analyses. Dus het werkt voor een stukje. Dat het grootste deel van de medicijnen, zeker de psychoactieve medicijnen, is getest op blanke middelbare vrijwilligers in de Verenigde Staten of op gevangenen. Ja, want die krijgen dan voordeeltjes als ze meedoen aan zo'n proef. Dus bij vrouwen hebben een ander metabolisme als mannen En dus eigenlijk weten we niet of dit soort middelen ook goed werken bij vrouwen. Weten we gewoon niet. En bij kinderen is dat helemaal niet getest, want het mogen we niet. Dus er is een enorm gat dat we eigenlijk niet weten. We weten wel dat geneesmiddelen, antidepressiva, als we dat te lang nemen, gaan ze averechts werken. Dat is wel bekend. En dus dat, als wij een intake hebben bij Schakenbos, dan komt zo'n jongen komt met schoenendoos met allemaal pillen. En het eerste wat we doen is gaan kijken of we kunnen afbouwen. Want het probleem bij die medicijnen is dat ze op korte duur wel iets kunnen verlichten, maar op de lange duur verdooft het je gevoel. En op het moment dat je dus niet meer bij je gevoel komt, word je helemaal wanhopig. Nou, daar is een hele theorie en onderzoek achter. Hè, maar in feite zijn we in Nederland op dit moment in twee polies, in Amsterdam en in boven Alkmaar, zijn we al bezig om die langdurige gebruikers van die antidepressiva, om die te gaan afbouwen, omdat we merken dat het tegengesteld werkt. En dus het kan goed werken om een crisis te voorkomen, maar langdurig gebruik, dat verlaagt de serotoninegehalte in de hersenen. Ja, dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En wij proberen af te bouwen om er weer voor te zorgen dat jongeren weer bij hun gevoel komen. Maar dan krijg je vaak heel heftige reacties, ja. En dan moet je dus medewerkers moet je erop coachen. En dat is heel erg lastig, want medewerkers zijn ook bang.
Wat ik ook van een medewerker van een sociotherapeut van de kliniek gehoord heb, waar mijn dochter opgenomen is, dat ze daar ook heel royaal zijn in het toedienen van medicatie, ook als een vorm van gedragsbeheersing, om ze maar zo kalm en zo rustig mogelijk te krijgen. En die sociotherapeut zei van ja, dan loopt ze een groot gedeelte van de dag, lopen ze daar als zombies, lopen ze daar rond. Nou, dat kan ook niet echt bevorderlijk voor het herstel zijn, zou ik zeggen. Ik moet zeggen, toen Nora thuis was, toen wilde ze helemaal niet aan de medicatie, want wat was een van de bijwerkingen van de medicatie? Dat je er dik van wordt. Dat was helemaal niet aan de orde. Dus dat is in zekere zin dan weer een voordeel ervan.
Waar we ook voor op moeten passen is dat sommige jongeren reageren averechts op medicatie. Dat wordt het dopamine supersensitiviteitssyndroom genoemd. Dus die worden er knettergek van. Dus daar moet je ook heel goed op letten. En het is dus niet een kwestie van volstoppen met pillen, maar zo'n psychiater moet dat heel goed in de gaten houden. En heel goed moeten kijken van wat voor bijwerkingen zijn er. Alleen in de praktijk is daar vaak geen tijd voor. En dus we moeten heel voorzichtig zijn met dit soort medicijnen. Want we weten dat op termijn zal de serotonineproductie van de hersenen, de eigen serotonineproductie, gaan dalen. Waardoor je je nog depressiever voelt. Dus ja, wees voorzichtig, zeg ik altijd. Ik ben op dit moment ben ik ook bezig met een jongere die een heel erg laag gewicht heeft op dit moment. Maar die heeft één ding wat die heel erg leuk vindt. Dat is uitgaan in Utrecht. En dat mag natuurlijk niet van de GGZ, want dat is beweging. Maar uiteindelijk heb ik ook gezegd van, weet je, het feit dat wat ze, als ze weer uitgaat en weer tussen de andere jongeren is, dat levert haar zoveel energie op, dat ze daardoor minder energie verliest dan gewoon met dat dansen, met dat uitgaan. Nou, en het grappige is, dus ze was afgelopen zaterdag was ze in Utrecht uit geweest. En na afloop van het uitgaan had ze een pizza naar binnen gelieven. Ik dacht, wat hoor ik nou? maar waarschijnlijk ook omdat die andere vriendinnen, die hadden dat ook zitten eten. En dan krijg je een vorm van co-regulatie, en net als wat met zo'n hond gebeurt. En dan en dat was toch wel weer iets wat ons weer verraste. Dus heel veel dingen weten we niet, maar als je dat ziet, denk je van hé, dus dat uitgaan had zo'n positief effect, dat weer een stuk zelfregulatie bracht. Nou, zo moeten we daar stapje voor stapje en...
Die verbinding, uiteindelijk willen we als mens denk ik ook echt willen erbij horen. Dus als je een aantal vrienden hebt en dat je gaat stappen en hier eet allemaal pizza, dan denk je, oh, zou ik het ook doen? En zo ging dat bij mij ook. En dan ga je dansen, nou, dan maak je allemaal gelukstofjes aan, je cortisol gaat naar beneden. Nou, als je cortisol naar beneden gaat, kun je ook beter vitamines opnemen in je darmen. Dus dat is ook fijn. En dat is ook het spel, hè, van ga je iemand verbieden om te bewegen? Of denk je, nou, we gaan toch maar een rondje met de hond? En ik denk dat veel ouders daar ook mee worstelen. Je voelt je dan ook een beetje stout als ouder, dat je denkt, we hebben toch een stukje gefietst. Mocht niet van de arts. Maar ja, het was wel echt heel gezellig vandaag.
En dat is wel, wel grappig.
Dat is echt lastig als ouders.
Ja, dus we hadden een meisje wat echt heel ernstig ondervoed was. En die kreeg een puppy. En die moest ook worden uitgelaten. Nou, vond ze wel leuk, hè? Dan moest ze bewegen. Maar, wat gebeurde er in het park? Eerst liep ze altijd door het park omdat ze moest bewegen. Maar vervolgens, dus die mensen vonden het wel eng. Meisje met slangetje in haar neus en bewegen in het park. Wat doet ze hier op gekke tijden? Nog gevaarlijk misschien. Maar vervolgens, toen ze de puppy eenmaal had, toen was het leuke meisje met dat leuke hondje. En toen kregen ze ook aanspraak van andere mensen. En daardoor kwam er weer contact tot stand. En fungeerde die puppy als een soort intermediair, waar ze door weer met andere mensen in contact kwam. En toen werd het ineens een stuk leuker in het bos.
Ja, wat je erg ziet is dat dat verbod op bewegen eigenlijk ook weer heel sterk contraproductief werkt. Dat was ook een van de eerste dingen die ik als ouder meekreeg toen Nora in behandeling ging. En toen ze ook nog thuis woonde, van ja, dat bewegen moet strak gereguleerd worden. Ze mag niet zelfstandig pas de trap oplopen. Als vader moet ik haar op mijn rug nemen om haar naar boven te tillen. Dat was de opdracht die ik kreeg. Nou ja, goed, in het begin was dat zo, net zoals dat bij het aan tafel zitten en het controleren van de eetgedrag van mij. Als ik daarmee haar kan helpen, dan doe ik dat maar. Dus dat heb ik ook wel gedaan. En dus ook dat trap oplopen met mijn dochter heb ik ook wel gedaan. Maar wat je vervolgens ziet, is dat ze een aantal keren dat wel laat gebeuren. Maar dat ze vervolgens heel fanatiek de trap op en af gaat lopen. Dus dan krijg je een heel ongezond soort beweging. En wat dat betreft kun je het maar beter redelijk vrij laten allemaal. En dan kom je op een veel gezondere manier van bewegen uit. Dat iemand dat niet zo dwangmatig gaat doen. Want al datgene wat je probeert in te perken, dat komt er uiteindelijk toch weer uit. In een veel extremere en obsessievere vorm. Op een ongezondere manier. Je kunt het beter op een gezonde manier het bewegen stimuleren.
De vraag was natuurlijk dat het eigenlijk absurd is dat mensen na de voeding stil moeten zitten. Alleen al die voeding die genereert enorm veel stress. En waarom niet even een wandelingetje maken om die stress eruit te halen. Bij Halster heb je dan ook een eetkliniek, krijg je de Changes. En daar gaan ze dus vaak yoga doen na afloop. En dat is dan toch wel weer een mooie toevoeging om dat te voorkomen. Als het gaat om alternatieve behandelingen in klinieken, dan hebben we ook de Yes We Can Clinics. En daar wordt heel veel nadruk gelegd ook op bewegen, maar dan gezond bewegen. En het aardige is dat wat zij daar doen, is ook wel revolutionair. Want ze zeggen maximaal 6 weken klinisch en daarna weer naar huis. Dus niet 9 maanden in de kliniek, waar je van alles en iedereen vervreemdt, maar gewoon 6 weken en dan soms 8 weken en dan vervolgens naar huis met nazorg. Dus met ambulante behandeling. Dan weet ik gewoon dat die vervreemding veel minder is en dat je dus thuis aan een ambulant traject kan beginnen. Terwijl als je dus 9 maanden geïsoleerd van alles en iedereen tussen die andere hongerende meiden zit en je valt er alleen maar af. Dan is er geen thuis meer. En de enige manier waarop je dan nog naar huis kan, is als ze zeggen van je bent uitbehandeld.
We noemen twee partijen, de GGZ Changes in Halsteren en de Yes We Can. Maar ook die hanteren een BMI van 16,5. Ja. Ja, dus voordat je kind daar is, in het geval van anorexia, voordat je kind dat bereikt.
Zijn ze door de stress alweer afgevallen.
Maar snap je, dus er is een soort van ergens een gat zo in Nederland. Want of je moet er heel slecht aan toe zijn, dan ga je naar de kliniek. En daartussenin probeer je van alles te doen. Maar ik denk wel, een nieuwe coping aanbieden. In plaats van, oké, ik heb stress en normaal ga ik altijd wandelen. Of loop ik een rondje. Denk ik dat het idee van yoga aanbieden of ademhalingstechnieken of samen naar mooie muziek luisteren of muziek maken of meteen daarna toch iets creatiefs doen, dat zou denk ik heel helpend kunnen zijn. En dat is wel iets wat ze natuurlijk in de kliniek wel meteen zouden kunnen aanbieden.
Ja, die ondergrens, daar ben ik druk bezig om in gesprek met beide klinieken om daar wat aan te doen. Hè? Want nogmaals, ik weet gewoon in de praktijk dat zoveel die aanloopperiode om levert zoveel stress weer op dat ze daardoor weer van afvallen en dan niet in de kliniek terecht kunnen. Het is ingewikkeld, hè, want de behandelaren vinden het nog heel eng. Bij Jessica Kent zijn ze pas heel kort begonnen met behandeling van anorexia. Want dat deden ze daarvoor eerst überhaupt niet. Ik heb een tijdje terug heb ik een moeder geïnterviewd die zelf een jarenlange behandeling in een eetkliniek heeft gehad. En haar dochter is 2 jaar geleden overleden. En die moeder zegt van, eigenlijk was ik niet wijs dat ik mijn dochter hetzelfde liet overkomen wat mij was overkomen. En dat is 30 jaar geleden. Nou, dat betekent dus dat we met elkaar in gesprek moeten gaan, als men dat wil. Hè, om te kijken van, wat als dit niet kan, wat kan dan wel?
Wat het ook lastig maakt is dat behandelaren vaak een slecht zicht hebben op datgene wat er gebeurt met iemand nadat iemand uit de kliniek vertrokken is. Overlijdensgevallen die gebeuren vaak jaren of lange tijd nadat iemand daaruit vertrokken is. En behandelaren die hebben een bepaald idee van wat herstel is. En herstel, dat de conventionele interpretatie van herstel is omdat iemand op gezond gewicht is gekomen. En vaak lukt dat ook nog wel met jongeren als ze de eetstoorniskliniek ingaan. Dat ze na verloop van tijd aankomen en in ieder geval redelijk in de buurt komen van gezond gewicht. En dan verdwijnen ze uit de kliniek. En men ziet dan eigenlijk niet goed wat er daarna gebeurt. Soms weer wel, omdat in heel veel gevallen, omdat het herstel maar heel beperkt is, er weer een terugval plaatsvindt. Maar ook doen we er vaak weer andere problemen op waarvoor ze op andere plekken in behandeling komen. En soms raken ze zo getraumatiseerd en pas na heel veel jaren later worden die problemen zo sterk dat ze het niet overleven. Maar dat gebeurt vaak buiten het zicht van de behandelaar. En dat maakt het ook een beetje moeilijk om bij de bestaande GGZ-klinieken aan het verstand te peuteren van dat er echt iets moet veranderen. Omdat ze hebben vaak voor zichzelf nog wel het idee van we doen het goed. En dat krijg ik zelf ook vaak te horen van als ik kritiek heb op datgene wat er in de klinieken gebeurt, van kijk hoeveel mensen er wel niet herstellen. Maar goed, dat is een heel beperkte interpretatie van het begrip herstel.
Vaak zie je dat er dus ook, er werd net ook al gerefereerd, dat er dus allerlei andere copingmechanismes ontstaan, net zoals snijden en suicides. Ik ken bijvoorbeeld ook een aantal, het klinkt een beetje bizar, maar een aantal meiden die zichzelf straffen door met verkeerde mannen mee te gaan. Ja. Nou, en dat is dus echt gewoon heel ingewikkeld. Maar het is één goede oplossing. We kunnen zelfs een hulphond trainen om dat te voorkomen. Nee, maar serieus, geen grap. Hè? Die hulphond gaat dus dan tussen het meisje en die kerel staan. Die gaat die baf of bijt of zo. Maar die voelt die spanning en die gaat ertussen staan. En dan op een gegeven moment draait zo'n kerel af. Ja, dus dat kunnen we, daar kunnen we iets mee. Maar het is toch wel een gek idee hè, dat ze zichzelf straffen door dit soort dingen te doen. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Nou, een groot deel, een flink aantal, raakt ook verslaafd aan van alles en nog wat. Ook laxeermiddelen maar ook andere dingen. Nou, dan krijg je dus dat ze dus bij de verslavingskliniek niet terecht kunnen na 18 jaar, omdat ze dus een eetprobleem hebben. En bij de eetprobleemkliniek kunnen ze niet terecht omdat ze een verslaving hebben. Ja, zo draait het in rondjes.
Cross addictions, dan ben je hersteld van je eetstoornis, maar heb je eigenlijk dus nog nooit geleerd om echt met die emoties om te gaan. Dus je bent nog steeds niemand bekend met je binnenwereld en dan word je getriggerd in het dagelijks leven. En dan zie ik dus ook wel dat meiden op een gegeven moment een alcoholverslaving ontwikkelen of drugs. Ja, dus dan, en dan gaan ze jaren later dan nog in therapie en dan zeggen ze, oh, dus dit had ik eigenlijk, dat stukje had ik toen ik 14 was moeten aanpakken. Maar het is ook heel eng, hè? We moeten ook niet vergeten dat het heel eng is. Dus als therapeut of behandelaar zul je ook echt daarin je cliënt moeten begeleiden. Van het is oké dat je onzeker bent. Het is allemaal oké. We zijn allemaal mensen. En het is, ik denk dat die klik tussen de therapeut en de cliënt, dat is goud. Als dat er niet is, dan wordt het ook wel heel moeilijk. Koos, jij zei eerder ook van soms moeten we ze even bij de afgrond zo laten kijken. Misschien komt dat in de buurt. Is dat ook wat je denkt dat er dan soms moet gebeuren?
Sommige meisjes werkt dat inderdaad zo. Dat ze dat inderdaad een soort afschrikwekkend effect is. Net zoals dat voor veel meisjes een afschrikwekkend idee is om weer in de eetstoorniskliniek opgenomen te worden. Dat ze in ieder geval zichzelf, als ze eenmaal opgenomen zijn uit de eetstoorniskliniek, eten. Ervoor zorgen dat ze daar zo snel mogelijk wegkomen. Dat is in ieder geval
een beetje herstellen, maar eigenlijk zijn ze ook helemaal niet hersteld. Dus ze zorgen nu wel voor dat ze niet meer daarin terechtkomen. Maar goed, dan blijf je gewoon wel met hetzelfde probleem kampen. Dat ze nog helemaal niet hersteld zijn.
Natuurlijk kun je wel herstellen, ja. En mensen vragen dan, ja, maar hoe weet je dat dan? Nou, allereerst, hè, als we allemaal samen beseffen en begrijpen dat een eetstoornis een kopingsmechanisme is, dus een manier van omgaan. Als we daar allemaal over eens zijn, en net als nagels bijten, roken, hè, kopings. Als we dat allemaal, als we zeggen, ja, dat klopt, daar ben ik het mee eens. Dan kunnen we ook zeggen, hey, als we dan weer iets meemaken in ons leven, een live event of iets naars of iets heftigs, hoe gaan we daar dan mee om? Ja, dus ik kan voor mezelf zeggen, ik tel nooit meer calorieën, ik sta niet meer op de weegschaal. Maar nog belangrijker, dat als ik tegenslag heb, wat we natuurlijk allemaal in ons leven hebben, ga ik gewoon eerst even heel hard huilen. Ga ik niet internaliseren, maar dan ga ik externaliseren. Dan bel ik mijn broer op. Hè, dan bel ik andere mensen op. En dan ga ik dat delen, dan vraag ik om hulp. Dan neem ik even tijd voor mezelf. En dan zorg ik voor mezelf. Dus in plaats van het weer op mezelf te projecteren, een soort van opgekropte woede die je dan maar weer projecteert op jezelf. Ja, dus voor mij is dat het allermooiste component. Wat is nou herstel? Is dat je dus die emotieregulatie en je zelfregulatie echt hebt verbeterd. En dat je dus niet denkt, nu wil ik weer niet eten. Of nu moet ik bewegen. Of nu grijp ik naar de fles. Dus ik ga mezelf maar meteen verdoven. Maar dat vergt dus ook een hele hoge mate van, hè, een stukje zelfkennis, bewustzijn, maar ook het verdragen dat die emoties er zijn. En het verdragen dat we dus allemaal te maken krijgen met tegenslag. En daar dus over praten samen. Ik denk dat voor mij, als je kijkt naar wat mij geholpen heeft in mijn herstel, is echt dat ik over mijn eigen schaamte moest instappen. Dus ik moest kwetsbaar worden. De schaamte was echt een blokkade in mijn herstel. Ik schaamde me om toe te geven dat ik dingen niet wist, dat ik onzeker was, dat ik faalangst had. Ja, dus allemaal dingen. Dus ja, je kunt zeker herstellen. Sommige mensen die herstellen voor 99%, maar die willen altijd een beetje controle houden. Een soort van, hè, je bent gaan rijden met het reservewiel achter in de auto, want je denkt, jij weet maar nooit. En er zijn mensen die het te heel spannend vinden. En die doen er dus jaren over. En sommige mensen die, het is ook denk ik, wat is herstel en waar leg je je bij neer? Dus dat vraag ik ook wel aan cliënten soms van, tot hoever wil jij gaan? En wat betekent herstel voor jou? En dat is niet een definitie die ik iemand opleg. Maar het is iemand, hoe ver ben jij bereid te gaan voor jouw vrijheid? Voor jouw levenskwaliteit? Ja, en dan zijn van die emoties, hè, van schaamte of bijvoorbeeld jaloezie. Hè, angsten, faalangsten zijn van die emoties waar we eigenlijk allemaal toch ook zelf nog heel veel moeite mee hebben. En waar we ons ook niet altijd raad mee weten. En dus als je daarover gaat praten en je leert dus van, goh, fouten maken is hartstikke cool. Van fouten maken leer je. Hoe denk je anders dat je gaat groeien in het leven of meer zelfvertrouwen krijgt? Dus, en dat iemand meegeven en ook als therapeut of coach op je bek durven gaan in een sessie of samen dingen gaan doen. En daarom is ambulante zorg denk ik ook echt heel goed. Omdat je dus in het leven samen oefent. Dus herstel vindt plaats in het echte leven. Want iedereen, als ik gestrest ben en je stuurt mij naar Ibiza, dan ben ik in 1 uur ben ik zen. Maar het is makkelijk om in een yoga retreat zen te worden. De kunst is dat we in deze maatschappij, in dit leven, in ons leven, dat gaan leren. Met de uitdagingen die voor ons liggen. In het systeem waar we zijn opgegroeid. Met of zonder papa of mama. Met ouders die bij elkaar zijn of die gescheiden zijn. En dat is denk ik dat we elkaar moeten leren. En niet alleen de therapeut. Want het is niet zo dat een behandeling iemand geneest. Je had het daar net over, hè, Peer. Van hoe kunnen we nou zeggen, ja, deze behandeling gaat jou genezen. Hoor je mij nooit zeggen. Ik kan dat niet. Ik kan niet de ander genezen. Je geneest jezelf. Als je jezelf toestaat om die stap te zetten. Om die stap te maken. Dus je moet jezelf toestemming geven. Ik verdien het. Ik verdien het om te leven. Ik verdien het om me fijn te voelen. Ik verdien het om mijn lijf te voeden. Dus het is ook jezelf toestemming geven.
Nou, als iemand echt niet gemotiveerd is, dus die intrinsieke motivatie die is er niet.
Mm-hmm. Ik denk dat intrinsieke motivatie gaat altijd gepaard met angst. Dus je kunt niet verwachten dat iemand intrinsiek gemotiveerd is. Dan is er dus sprake van een verlamming, van angst, van een trauma. Je kunt niet verwachten, je bent niet gemotiveerd, volgende, nee. ik verwacht dat, voor mij hoef je niet gemotiveerd te zijn als je therapie start of coaching wilt. Volgens mij is een 1% gemotiveerd als die behandeling start. 99% zit echt zo. Ik moest van mijn moeder, moest van mijn vader. Ik wil wel, maar ook weer niet. Ja. Dus ja, ik geloof ook niet dat je per se intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Ik denk dat het ook de rol van de therapeut is om de ander te motiveren. De rol van de vrienden, vriendjes, vriendinnetjes, opa's, oma's. We zullen ook elkaar uit de modder moeten trekken.
Ja. Het begrip intrinsieke motivatie, daar ben ik bij het begin van de behandeling van Nora ook heel veel mee in aanraking gekomen toen ze bij de GGZ kwam. Dat is eigenlijk een soort toverwoord. Vandaar kwam het op aan. Intrinsieke motivatie. En natuurlijk, daar ben je het mee eens. Er behoort intrinsieke motivatie te zijn. Alleen, ja, wat verstaat men daar in de kliniek onder intrinsieke motivatie? De motivatie om te gaan eten. Dat is een heel specifieke invulling van het begrip intrinsieke motivatie. Terwijl ik denk dat je intrinsieke motivatie veel breder moet gaan bekijken. Want waar is iemand gemotiveerd voor? Om te kijken, waar zit dat haakje? Waar zit die motivatie? Wat vindt iemand leuk? Wat wil iemand gaan doen? En daar als behandelaar bij aansluiten. En ik denk dat je dan een flink stuk verder komt. Want ergens moet er denk ik altijd wel iets zijn, hoewel het soms in het begin moeilijk is. En dat er soms weerstand in staat. Maar volgens mij heeft iedereen wel iets waar hij bevrediging in vindt. Wat hij prettig vindt om te doen. Waar hij talent voor heeft. En om daarbij aan te sluiten, om dat te vinden en om dat te stimuleren. En dat is dus nog heel veel breder begrip dan alleen maar het aankomen, het mooi werken naar gewichtsherstel.
Nou, het leuke is dat ook echt onderzocht is. Er is thuis wel onderzoek gedaan. Dat is een Nederlandse iemand, die Roy Dings, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die laat dus zien dat het ziektebesef, het gevoel ziek te zijn, dat dat slecht is voor je motivatie om beter te worden. En hij heeft drie vragen ontwikkeld, die ik zelf heel mooi vind. Die zegt van, waar je naar op zoek moet gaan, zijn naar deze drie vragen. Wat is voor jou van waarde? Wat geeft je energie? En wat past bij jou? Nou, op het moment dat je dus die drie dingen met elkaar gaat doorakkeren, hè, dan kom je bij allerlei interessante dingen. Hè, dus voor de ene is dit van waarde, voor de ander is dat van waarde. Maar op het moment dat je dat gaat doorakkeren, dan creëer je echt intrinsieke motivatie. En dan maakt het niet uit of je niet op gezond gewicht komt, als je maar eerst, en dat weten we ook van die motivatietheorieën, en op het moment dat we eerst dat stuk zingeving eigenlijk doorakkeren, en dan komt de rest, komt langzaam stapje voor stapje vanzelf. En ja, dat vergeten mensen nog wel eens, dat het ook om zingeving in het leven gaat. In mijn boek staat ook, is ook een hoofdstuk gewijd aan de keuze van de behandelaar. En je hebt ook zelf keus, hè? Dus je mag zelf kiezen voor je behandelaar. Je hoeft niet per se naar de GGZ, want we weten dat de FBT niet echt werkt. Hè? Dus in ieder geval niet heel erg goed. Dus dat betekent dat ik vind dat mensen zelf mogen kiezen. En het zelf kiezen bevordert ook weer de motivatie om eraan te werken. Bij zo'n meisje waar ik daarnet over sprak, waar we nu mee bezig zijn, daar heb ik haar drie behandelaren, ambulante behandelmethodes heb ik voorgesteld. Ik zeg, ga je er nou eens op verdiepen, ga je erover inlezen en dan kies je zelf voor je behandelaar. En dat helpt haar weer om een stuk zelfregulatie te ontwikkelen. Want zij kiest daarvoor en soms klikt het niet, hè, dus dat kan ook. Nou, dan kiezen we een andere behandelaar, want het klikt niet altijd. Hè, maar op het moment, dat is ook niet erg, maar op het moment dat je dus zelf die regie geeft over jouw behandeling, dan ben je meer gemotiveerd voor die behandeling dan wanneer je wordt gezegd, jij moet naar die en die.
Je kunt een paardencoaching erbij nemen, yogatherapie of een ervaringsdeskundige therapeut van Isopower. Ik denk dat het waar het om gaat is dat we samenwerken. We zijn niet elkaars concurrenten. En waar het om gaat is dat je echt kan zeggen, ook tegen iemand, dit zoek ik bij jullie. Dat zou ik graag van jullie willen hebben. En dat is wat ik al heb. En dan moeten we samenwerken. En met heel veel klinieken in Nederland gaat dat eigenlijk al fantastisch goed. Daar worden we zelfs ingehuurd als onderaannemers. Dus dan betaalt zelfs de GGZ dus, de coaches, de coaching van Isopower. Dus het gebeurt wel steeds meer.
Maar je zult dus als cliënt dat ook een beetje moeten opeisen soms. Wat je dus vaak bijvoorbeeld ziet is dat dan de cliënt en ouders bijvoorbeeld daar een systeem traject volgen. Dus dan zitten ouders bij elkaar, krijgen ze ondersteuning. Nou, dat vinden ze soms prettig. De cliënt loopt dan soms bij de psychiater voor eventueel diagnostiek of medicatie. En dan vinden eigenlijk de inhoudelijke coaching sessies, een echte therapie, de empowerment, de persoonlijke ontwikkeling, die ligt dan vaak bij ons. En dat laten ze soms ook wel dan los. En soms zeggen ze, nou, we hebben ook nog de psycholoog bij ons, die moet ook nog een beetje natuurlijk wel de vinger in de pap houden, op de hoogte blijven. Ja, dus dan, je ziet wel dat ze dan zeggen, wij zijn de hoofdbehandelaar. Nou, dan zijn wij aanvullend of wij proberen daar gewoon toch alles gewoon te doen om maar aan te vullen. Het is wel zo dat als je op een gegeven moment zegt als cliënt, dat wil ik allemaal niet, ja, dan moet je dus ook afscheid nemen. Dus je kunt niet zeggen, alleen maar op papier kom ik langs. Dus je moet dan inderdaad ook echt de behandeling daar volgen.
Nou, wat ook wel een interessante en hoopvolle ontwikkeling is, is dat gemeentes steeds meer dezelfde regie nemen. Hè? Dus ja. Zowel 18-min als 18-plus. En dat we dus ook erin slagen om gemeentes te laten samenwerken met de zorgverzekeraar. Dat is heel nieuw. Hè? Dus bijvoorbeeld als het gaat om de training en opleiding van de psychosociale hulphond, heb ik nu meegemaakt dat verzekeraar en zorg en gemeente samen dat traject bekostigen. Mm. En als iedereen zich daarop inspant, dan kom je echt verder.
En dat wat Peer ook zei, van dat het ook voor jongeren heel goed herstelbevorderend werkt wanneer die zelf voor een behandeling kiest. En ik denk dat dat enorm waardevol is en dat dat verder uitgebouwd moet worden.
Als we de juiste op maat gemaakte behandeling goed organiseren, en er zijn tegenwoordig steeds meer gemeentes die dat willen doen, dus dat je verschillende modaliteiten, is een duur woord, maar verschillende soorten behandeling met elkaar combineert. We noemen dat met een duur woord ook transdiagnostisch, dus gaat dan over een diagnose heen. En als je dus dan daarmee zorgt voor die verbondenheid, competentie en autonomie, dan heb je hem weer. Dan is er best een hele goede kans dat je er met elkaar uitkomt. Maar dan moet je wel goed samenwerken. Het is een hele spannende, heel spannend proces. Zeker als we aan die ondergrens zitten. Hè, dus dat is best wel spannend. Om dan een jongere zoveel als mogelijk autonomie te geven. Maar ik zie wel dat wanneer je dat wel doet, hè, dat de resultaten over het algemeen beter zijn. Dus weet je, het is niet hopeloos, maar het vereist ook een enorme inspanning van alle mensen die daar omheen zitten. Nou, we noemen dat collaborative care of wraparound care. Hè, dus dat zijn technische termen voor met elkaar het samen doen. Nou, is dat nieuw of is dat revolutionair? Nee, wat staat er in de richtlijn eetstoornissen?
Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie ga naar www.isa-power.nl.